Goed, hartelijk welkom. Deze informatieavond voor de Raad in het kader van klimaatdoelstellingen. VEG heeft in het najaar van vorig jaar een programma opgezet om de raden te informeren hoe zij hun klimaatdoelstellingen goed kunnen formuleren. Wat wil men bereiken? Nou, u weet ook allemaal dat de Raad bezig is om de programma's ook anders in te richten, om dat helder te krijgen wat men wil bereiken. En u weet ook allemaal dat wij de afgelopen jaren al heel veel acties in gang gezet hebben. Een aantal, drie grote in deze zijn het milieubeleidsplan dat vorig jaar vastgesteld. De slokprogramma's zijn er in gang gezet. En duurzaam inkopen hebben we op de kaart gezet. Dat zijn de drie, denk ik, die er heel erg uitspringen. Maar vanavond staat met name in het teken, hoe kan de Raad de klimaatdoelstelling zo formuleren dat het college daar als het ware ook een programma aan kan hangen hoe ze dat wil realiseren. Ja, dat is natuurlijk altijd de kunst, hoe doe je dat? Dus aan jullie, informerend, er komt ook nog een filmpje, heb ik begrepen. En daarna wat discussie om die doelstelling te proberen wat helder te formuleren. Mevrouw Mudde, welkom namens VEG en aan u het woord.
Ik moet even wennen aan deze microfoon, dit gebruik ik eigenlijk nooit. Maar jullie zijn hier van alle luxe voorzien, dus dat... Goed, ik ben Helene Mudde. Ik ben als externe voor de VNG heb ik de opdracht om het land rond te gaan en met de gemeente te praten over de klimaatdoelstellingen. Ik moet zeggen dat het enthousiasme daarvoor erg groot is in het land en het is ook ontzettend leuk om te doen, om overal die verhalen te horen van mensen, wat ze nog zouden willen, wat er niet goed gaat, wat er wel goed gaat. Ook dingen die bijvoorbeeld niet goed gaan, wat u ervaart op het terrein van het Rijk of... laten we die schouw wegdoen. Op het terrein van het... Dat kan lekker niet. Ja, die moet het zijn. Jawel, hè? Wat u ervaart aan problemen in beleidsontwikkeling vanaf het Rijk of vanaf de provincie. We nemen dat ook weer mee terug naar Den Haag en in onze gesprekken met Vrom brengen we dat dan weer verder. Dus het is ook een beetje tweeledig. We brengen wat, maar we halen ook wat. Goed, wat ik vanavond met u wilde gaan bespreken is een stukje beleid zoals dat landelijk geregeld is. Ik wil niet helemaal terug naar Kyoto en Johannesburg en zeker niet naar Kopenhagen. Laten we dat niet doen vanavond. Maar toch een beetje dichter bij huis blijven. Maar u weet natuurlijk allemaal dat dat soort zaken als Kyoto en Kopenhagen natuurlijk invloed heeft. Goed, het is een stukje landelijk beleid. Ik heb alles gelezen... Voor zover ik dat gekregen heb, maar ik vertrouw daar helemaal op wat er al beschreven en geschreven is in Tinalo. En ik moet zeggen, daar was ik wel van onder de indruk, maar ik heb ook nog wel wat puntjes her en der. Goed, daar komen we ook op. En vervolgens heb ik voor u een klein filmpje wat ik vermoed dat dat een beetje aansluit bij de interesse, maar... Het is maar kort, dus ook al is dat niet zo, is dat ook zo voorbij. En daarna komen er wat discussievragen en wat stellingen. Om het leuk te houden stel ik voor dat u, zodra u iets wil zeggen, het ergens niet mee eens bent, een vraag heeft, gewoon zeggen. We zijn met een klein gezelschap, dus dat moet vast lukken. Nou, zoals u ziet, ziet u hier uw eigen gemeentehuis. Oh ja, ik zag één dingetje. Ik heb voor iedereen een map meegenomen met wat informatie. Ja, het is een beetje willekeurige informatie, maar ik dacht dat dit de dingen waren die het meest voor u van toepassing zijn. En er zit een eco-button in en die eco-button kunt u op uw computer aansluiten. Zodra u verdwijnt gaat dat ding, zorgt hij dat uw computer uitgaat. En als u hem weer aanzet kunt u zien wat u bespaard heeft. Ik moet eerlijk bekennen dat ik heb hem al maanden en ik heb hem nog niet aangesloten, maar je weet maar nooit. Maar hij zit erin. Wat zegt u? U zet hem altijd uit en ik heb hem niet eens aan. Dat is heel erg. Oh, de computer. Ja, maar dan schijnt hij dus nog iets te doen. Nou, ik weet dat niet precies. Goed, duurzame ontwikkeling. Dat is het thema waar we ons mee bezighouden. En waarschijnlijk kent u eigenlijk allemaal wel de definitie die daarbij hoort. In ieder geval is het belangrijk in dat verhaal dat het over drie dingen gaat. Planet, profit en people. Meestal beginnen we bij people, planet, profit. Ik kom hier later nog op terug en u kunt misschien bedenken waarom. Even terug. Waarom houden we ons in Nederland, in ieder geval heel veel gemeenten, zo bezig met het klimaat? Ik heb ze toch nog maar even op een rijtje gezet, alhoewel ik ook in uw slotaanvraag zag dat al die dingen eigenlijk wel genoemd worden. Dus de fossiele brandstoffen, de politieke afhankelijkheid, nou ik noem ze allemaal niet op, u kunt het lezen en bovendien heeft u geloof ik alle sheets al gekregen. Wat wel belangrijk is en wat ik in heel veel gemeenten niet direct terug zie komen, is de integrale benadering van duurzaamheid. En dat het ook te maken heeft met andere terreinen dan bijvoorbeeld alleen milieu. Maar dat je ook zeker op het terrein van gezondheid, ik zie dat in de Randstad heel veel bijvoorbeeld als we het hebben over astma. Nou, hier is dat gelukkig een stuk minder, mag ik hopen. Maar dan zie je dat er dus allerlei terreinen elkaar gaan raken als het om klimaatbeleid gaat. Onze minister van dit moment, Kramer, waar is zij mee bezig? Even in een notendop. Er is een werkprogramma gemaakt, Schoon en Zuinig. Het is een programma van 6 ministeries. En eigenlijk is dat programma voor elk ministerie het uitgangspunt. Vervolgens zijn er allerlei convenanten aangekoppeld met bedrijfsleven, met woningbouwvereniging, met afval, met de glasboeren en noem maar op. Ik ga er 2 even uithalen die daar weer uit voortkomen uit het werkprogramma. Dat is meer met minder, is gericht op de bestaande bouw. Een probleem wat toch in heel veel gemeenten speelt van wat doe je daarmee. Enerzijds heb je natuurlijk bestaande bouw bewoond door mensen die eigenaar zijn. En je hebt bestaande bouw van bijvoorbeeld corporaties of andere soortige verhuurders. Een moeilijke doelgroep om iets mee te realiseren. En dan gaan we natuurlijk even naar het klimaatakkoord zoals dat is gesloten door het Rijk samen met de VNG, oftewel u als gemeente. Heel veel gemeenten zijn zich daar helaas helemaal niet van bewust, maar ook zij hebben een klimaatakkoord afgesloten met het Rijk. Dus sommige gemeenten moeten nog heel veel doen in de komende jaren. Overigens is het natuurlijk niet helemaal dwingend. De doelstellingen van het klimaatakkoord. Op allerlei terreinen dan, duurzame energie. Nederland loopt daar overigens redelijk in achter, zie ik helaas. Dus nu maar 3% zoals u ziet, duurzame energie, dus wind, zonne enzovoort. Terwijl in landen als Duitsland en Engeland dat vele malen hoger ligt. Het duurzaam inkopen, een programma apart, is ook een apart convenant tussen de VNG en het Rijk voorgesloten. Goed, de meeste gemeenten gaan uit van de trias energetica. En wat betekent dat? Dat je enerzijds de vraag om energie, de vraag naar energie probeert te verminderen, energiebesparing. Dat je duurzame energiebronnen inzet als gemeente of als regio, dat kan natuurlijk ook. En dat je anderzijds het gebruik van fossiele brandstoffen, als dat dan nog nodig is, dat je dat zo schoon mogelijk moet doen. Even terug naar die overheid. Die hebben dat klimaatakkoord afgesloten tussen Rijk en gemeente. En vervolgens was het natuurlijk van ja en wat nu, want we hebben al die gemeenten die bezig zijn, maar hoe coördineren we dat nou een beetje? Toen zijn er 6 thema's uitgehaald, officieel maar 5, maar ik noem duurzaam inkopen even als aparte, omdat het toch ook weer een aparte link met het ministerie heeft. En die 6 themateams, 1 en 2 zijn dan samen 1, die hebben een wethouder als ambassadeur, een van de koplopersgemeenten in dit land. En daar zit een aantal gemeenten in, groot en klein, dik en dun, ver vooruit, helemaal niet ver vooruit. Die daar met elkaar proberen goede ideeën uit te wisselen. Ze organiseren allerlei soorten bijeenkomsten tijdens het congres Duurzame Overheden en Duurzaam Inkopen. Organiseren ze allemaal workshops. En ze hebben hun eigen website waar allerlei voorbeelden van gemeenten op verzameld worden. Die groeit en die groeit en iedereen kan daar een bijdrage. Dus ook de voorbeelden van Tinalo, die zijn van harte welkom op de website www.duurzameoverheden. Al die themateams staan ook benoemd. Dus mocht u iets van een thema willen weten op de een of andere manier, dan kunt u dat allemaal vinden op die site. Goed, even naar duurzaam inkopen. Ik zag dat dat ook een thema is wat in Tinalo speelt. Volgend jaar zou dat al voor 75%, wat? Volgend jaar, dit jaar inmiddels, voor 75% gerealiseerd moeten zijn. En in 2015 voor 100%. Het is te doen met de criteria van Centenovum. Centenovum heeft daar criteria voor opgesteld. Voor allerlei productgroepen. En met die productgroepen in de hand en die criteria zou duurzaam inkopen redelijk moeten lukken. Ik zie bij nogal wat kleinere gemeenten dat ze het vaak in een regioverband doen. En dan wordt mij wel eens gevraagd van ja, maar hoe groot is dan je regio? Wil dat nog haalbaar zijn? Ik vind dat een moeilijke kwestie. Volgens mij is het meer een zaak van wil je dat, ga je ervoor of wil je dat niet? Ik bedoel, als je 100 duurzame potloden wil kopen en je bent met z'n allen van overtuigd dat die duurzaam moeten zijn, dan is er niks aan de hand. Dan is het aantal helemaal niet. Maar als je er 20 wil hebben en je hebt problemen over 10 van die potloden, dan werkt het niet, dan lukt het niet. Dus het aantal is volgens mij helemaal niet zo belangrijk. Het gaat meer om de afspraken die je maakt. En waar ik vooral tegenkom, de afspraken op welk niveau die zijn gemaakt. Als het niet echt gedekt wordt door de organisatie, heb je als inkoper altijd een probleem. Het groen aanbesteden, ook een thema wat kan uiteindelijk. Er zijn nogal wat gemeenten die dat op dit moment doen. Die heel duidelijk bij aanbestedingsprocedures groen elementen meenemen. Zo was er bijvoorbeeld een gemeente die wilde zijn, even nadenken, hoe zat dat? Die wilde schoolbussen moesten vernieuwd worden. En toen hebben ze in de aanbestedingsvraag hebben ze heel duidelijk gezet dat die dingen op gas moesten lopen. En allerlei andere elementen daaromheen. Zo haal je natuurlijk wel, dat is een manier van aanbesteden. Ik zeg niet dat het beste is, maar het is een voorbeeld. Zo kun je ook groen beleggen overigens. De nota meer met minder zou ik even terughalen. Ik hoor nog wel eens van gemeenten van ja, zo ingewikkeld. Corporaties zijn er nog wel eens afspraken mee te maken. Dat is uiteindelijk ook in hun eigen voordeel natuurlijk. Maar wat doen we nou met de bewoners-eigenaars? In het kader van meer met minder zijn er op dit moment draaiboeken gemaakt. Daar wilde ik maar even op wijzen, dat is misschien wel handig. En die zetten allerlei verschillende projecten op in die draaiboeken. En ze stimuleren ook de samenwerking tussen allerlei partijen die daarmee te maken hebben. En ze hebben ook hoofdstukken over hoe pak je dat dan aan naar die burger toe. En hoe financier je dat en hoe evalueer je dat? Ik geef het maar even mee, omdat het gewoon heel ingewikkeld is om met eigenaar-bewoners aan de slag te gaan. En deze draaiboeken zijn daar een heel handig hulpmiddel bij. Goed, en toen de raadsledencampagne. Maar heeft u voor die tijd iets te vragen, te roepen, te zeggen? Ergens niet mee eens? Nou, kijkt wel heel treurig bij die meneer.
Gebruik hoor ik. Duurzaam is natuurlijk goed. Is hartstikke goed. Dat overal windmolens komen, dat is een afweging. In Duitsland, u noemde dat, er loopt het voorop. Vroeger kwam ik in Eifel, met plezier. Tegenwoordig kom ik niet meer in Eifel, want dat vind ik helemaal niet leuk meer.
Dat windmolens?
Het zijn allemaal windmolens. We hebben hier een actie van GroenLinks gehad. Ook een paar windmolens in het plattelandsdorp. Nou, ik vind het geen kijk. En dus het is een afweging van tot hoever ga je, tot hoever wil je, tot hoever is het mogelijk. Want als je andere landen hebt, als je in Zwitserland woont, ja, daar heb je een waterval, dan zit men een ding tussen en je hebt stroom. Ja? Maar dat hebben wij niet. Dus het is hier heel erg kijken wat kan en wat niet. En het is een afweging van hoe willen wij hier leven.
Ja, en de afweging.
Altijd. Wat vind jij van Kinderdijk? Er staan 16 oude windmolens op een rij. Daar komen ze op de hele wereld naar kijken. Omdat het zo bijzonder is. En dat is gewoon oude windindustrie. En oude windmolens zijn mooi en nieuwe windmolens zijn lelijk. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt.
Dat zeg ik ook, daar zijn de verschillen. Als je bij de Eemshaven kijkt, er staan heel veel windmolens. Er is niemand uit Japan die daar naar die windmolens komt kijken. En als ik naar het buitenland ga, dan ga ik ook naar een historische stad in plaats van een...
Ga je naar de Asuan dan?
Okay. Ja, misschien wel... Dat is ook, maar die hebben we niet in de Drentse A, valt dat niet mee.
Mag ik daar ook al was daarop reageren?
Ja, het is jullie avond.
Nou, ik zou graag aan de heer Van Monberg willen vragen.
Ik piep denk ik, maar
Hoe de heer Van Monberg dan op andere manieren energie wil opwekken als de olie opraakt?
Nou ja, dat weet ik niet. Je kan zeggen van we gooien een kerncentrale bij de Eemshaven klaar uit en we hebben energie.
Zit toch ook wat nadelen aan?
Daar zitten natuurlijk ook
nadelen
aan.
En dat is ook heel eindig hoor.
Dat is ook eindig, dat ben ik met je eens. En, je hebt allerlei soorten manieren, maar tot hoever ga je? Wat wil je? Wil je je landschap verpesten, laat het zo zeggen, even keihard, voor windenergie, of ga je op andere dingen speculeren? Ik zag een heel mooie film in Spanje, dat er van die grote dingen op de golven lopen en die gaan dan op en neer en die wekken energie in. Nou, hartstikke goed.
We komen erop terug. En ik heb alvast een hele nare mededeling voor u. Ik heb een filmpje over windmolens. Maar ik hoop wel dat u blijft zitten.
Ik ben niet tegen windmolens.
Nee, okay.
Hartstikke goed, want als ik bij de Eemshaven kom, dan denk ik, daar horen die jongens thuis. Dat is mooi, daar wordt energie gewekt. En dan is de vraag, waar horen die jongens thuis of waar horen ze niet thuis? He, van in het oosten van Drenthe protesteren wij tegen de windmolens in Duitsland, omdat in een natuurgebied kijk je alleen naar de windmolens. Dat is even een afweging.
We komen er inderdaad op terug. Ik was onlangs in Friesland trouwens, en ik zeg niet welke gemeente, dat is niet aardig, dat doe ik nooit op mijn tochtjes door het land. Maar daar wist men mij te vertellen dat er geen wind was in Friesland. Die vond ik wel bijzonder, die vond ik wel bijzonder. Ja. Je kan het zeggen, het is gewoon niet mooi wind, dat is ook helder, hè? Maar geen wind in Friesland vond ik heel bijzonder. Zeker in die streek. Ja, dit is soms overal zo, maar daar was wind. Goed, de VNG is uit monden van het klimaatakkoord natuurlijk al een paar jaar met klimaatbeleid bezig richting gemeenten. En toen dachten wij op een goede dag van, goh, zometeen zijn de verkiezingen er en heb je kans dat je allemaal nieuwe raden krijgt. En van zou het toch niet een aardige gedachte zijn om eens naar die gemeente toe te gaan en kijken ook hoe dat leeft bij raadsleden. Wij kwamen er gaandeweg achter dat er in nogal wat gemeenten niet bij elk raadslid heel bewust de gedachte was dat hij ook echt invloed op dit beleidsterrein heeft. Aan de andere kant zijn er ook gemeenten waarbij de ambtenaren een beetje bij die raad weghouden omdat ze bang zijn dat dat niet goed valt of er wordt niet goed verantwoording afgelegd of de raad vraagt er überhaupt niet naar. Kortom, er zijn allerlei scenario's denkbaar waardoor het toch het hele thema klimaat misschien minder goed uit de verf zou komen dan dat het kan komen. Dit is een absoluut algemeen prijs. Het slaat niet op Tinalo, maar vandaar dat wij zo op die raadsledencampagne komen. Vooral de borging van het beleid is een punt wat we heel belangrijk vinden. Vandaar dat we straks ook na de verkiezingen nogal wat opleidingsprogramma's voor nieuwe raadsleden dingen zouden willen doen. Wat natuurlijk verder een punt is, maar ik denk dat Tinalo daar ook wel een eind mee is collegiaal bestuur. Je ziet nogal wat gemeenten, nou dus een wethouder voor milieu of duurzaamheid, of hoe je dat dan ook maar noemt. En andere wethouders houden zich daar eigenlijk niet mee bezig. Nou, dat is heel erg jammer. Dat krijg je meestal op zo'n avond ook wel boven tafel. En natuurlijk hopen we allemaal dat het in het nieuwe collegeakkoord straks eind maart, begin april, dat er een uitgebreide passage over duurzaamheid staat. Tegen die tijd neem ik contact op. Serieus, want ik ben wel heel benieuwd. De borging van het beleid, waarom vinden we dat nou zo belangrijk? Nou, heel veel maatregelen rond klimaat, dat is natuurlijk niet iets wat je van de een op de andere dag regelt. Sommige dingen hebben gewoon jaren en jaren en jaren nodig. En wil je ook nog eens een beetje innovatief zijn, dan loop je ook nog eens kans dat dingen niet altijd direct goed gaan, dat ze gewoon mislukken. Dat is eigenlijk iets wat je natuurlijk bij alle nieuw beleid moet incalculeren. Maar het lijkt wel alsof het, wanneer het over duurzaamheid gaat, dat er dan opeens als er iets misgaat, dan hoor je vaak het geluid van zie je wel of het werkt niet. Of het viel mij op tijdens het hele gebeuren rond Kopenhagen, dat er allerlei artikelen in de krant kwamen opeens van ja, maar dat is helemaal niet bewezen en dat soort zaken allemaal. En toen las ik op een gegeven moment een column van iemand, dus ik heb het niet zelf verzonnen dit, van ja, in dat soort tijden krijg je dat soort reacties, want dan is het wetenschappelijk niet bewezen, en dat is ook zo. Alleen dat is de ellende met wetenschap. Wanneer is iets echt wetenschappelijk bewezen? Wanneer is wetenschappelijk bewezen dat het met die windmolens over 1000 jaar nog prima gaat? Ja, dat weten we dus niet. En dat is dit hele beleid wat het ook wel ingewikkeld maakt. Daarom vinden we dat borgen ook zo belangrijk. Dat je van keer op keer, dat je in ieder geval dat wat je hebt afgesproken, dat je dat probeert te realiseren. Al dan niet met aanpassingen. Vandaar, er zijn gemeenten met geweldig mooie klimaatnota's. Echt fantastisch. Maar als je dan aan de raad vraagt, en wat doen jullie nou? Geen notie. Ja, maar dat weten we natuurlijk allemaal, als we met gemeenten te maken hebben, dat er ook nog wel eens nota's gewoon in een laadje verdwijnen. De korte en de lange termijn is het advies, scheidt dat ook heel erg, want dan kun je ook tussentijds nog je successen zichtbaar maken. Maak een duidelijke routekaart dat het altijd te verantwoorden is en zoek dat commitment. En niet alleen van een raad en een college, maar ook intern en je partners om de gemeente heen. En maak het strategisch, maar ook operationeel. Zet het ook uit op de werkvloer. Er zijn altijd heel veel mensen binnen zo'n gemeente die met hun onderwerp bezig zijn. Maar de mensen die het echt uit moeten voeren, laat ik gezegd mensen in het groen of zo. Het is wel belangrijk dat zij ook weten waarom zij dat hogere doel daar dienen. Dus communiceer dat. Nou, vastleggen en rapporteren. Ik zie, zag dat Tinaro dat ook wil doen. Staat in de nota's in ieder geval. Maar ook van de zijde van de raad kan daar natuurlijk gewoon om gevraagd worden. Van als het eens een tijdje wegblijft van, hé jongens, hoe zit het ermee? Laat even weten hoe het ermee staat. Nou, wat is uw rol nou als gemeente en nu als raad? U heeft in ieder geval een voorbeeldrol. Energiebesparing in de eigen gebouwen bijvoorbeeld, het eigen wagenpark. Nou, het kan zo gek niet bedenken. U heeft eigenlijk overal een voorbeeldrol. De inkoop van de koffiebekers. Al dan niet een windmolentje op het dak. Dat kan plagen, zal het niet meer doen. Dat is niet aardig. U heeft in ieder geval een voorlichtende rol naar burgers en naar bedrijven toe. Ik zie dat het her en der terugkomt, maar ik kom er straks nog even op terug. Het aanscherpen van de EPC is mogelijk. En u bent natuurlijk handhaver en vergunningverlener als gemeente zijnde. Nou, barst het van de subsidies in het mooie landje, al dan niet kort of langdurig. Helaas soms wat kort, voordat burgers eraan gewend zijn, subsidie op en weg. Dat is heel vervelend, vind ik eigenlijk. Maar in ieder geval staat op dit moment in de WWW Energie Subsidiewijzer, staat alles per onderwerp eens een keertje bij elkaar. Dat scheelt in ieder geval heel veel zoeken, ook voor burgers. Dus misschien dat u dat eens kwijt kunt op uw gemeentelijke website of een ander medium. Bij diverse gemeenten zeggen we altijd van, vraag eerst eens af wat je wil. Wat wil je nou bereiken? Wat is je ambitieniveau? Is dat ook als raad wel heel helder geformuleerd? Welke kaders wil je bereiken? Wat is de aanleiding om het ergens over te hebben? Wat is de centrale vraag? Waar draait het nu echt om? Ik weet niet genoeg van uw gemeente, zeg ik daarom. Maar is de centrale vraag, willen we zelf energie opwekken? Of is de centrale vraag, we willen windmolens? Om dat maar even bij het voorbeeld te houden. Dus wat ik maar bedoel is, stel heel expliciet de centrale vraag en kijk dan hoe dat bereikt kan worden. Anders loop je het risico dat die centrale vraag niet beantwoord wordt, dat we daar geen oplossingen voor vinden, door het geharrewar om de dingen eromheen. Welk resultaat wilt u als raad bereiken? Ook heel belangrijk. En welke veranderingen wilt u realiseren? En dan waar heel veel gemeenten tegenaan lopen, is de verwachting van de baten en de kosten. Ik was onlangs bij een gemeente en die doen nog helemaal niets op dit terrein. Je zou het niet verwachten, maar ze zijn er. Echt helemaal niets. En bij alles wat er geopperd werd, zei de raad, ja, maar het is te duur. Het is gewoon te duur. Nou, dat sudderde al een paar jaar zo door. En nou, ik zeg niet omdat wij er waren die avond, maar in ieder geval is er toen wel de afspraak gemaakt. We gaan eerst eens kijken wat we willen. De korte termijn dingen en de lange termijn dingen. En dan gaan we bedragen aan verbinden en dan gaan we doelstellingen aan verbinden. Nou, ik hoop dat ze nu een beetje aan de gang gaan. Maar die verwachting tussen die baten en die kosten, die zit hem soms gewoon alleen maar in geld. Terwijl je natuurlijk ook heel andere baten en kosten hebt. In ieder geval baten. Je hebt baten op het gebied van gezondheid, betere huisvesting, werkgelegenheid, economie. Er zijn heel veel baten, die zitten niet alleen in geld. Niettemin is dat natuurlijk heel ingewikkeld om dat te doorzien, dat is één. En een raadslid heeft het toch wel druk, dat is twee. Maar misschien kunt u dat nog meenemen. Ook is het van belang welke tussendoelen wil je stellen? En vraag daar dan ook naar. Heel veel gemeenten maken bijvoorbeeld een klimaatscan aan, helemaal aan het begin. Een soort van nulmeting. En die gaan de hele gemeente door. Dat kun je ook met een extern bureau doen of met Centernovum. Die overigens geen Centernovum meer heten. Maar ik ben even kwijt hoe ze nou wel heten. Komt zo meteen op scan. Sorry? Gelukkig. Redding. Agentschap.nl heten ze sinds 14 februari. Ja, klopt. Oude adres is nog wel bereikbaar, maar dat is er natuurlijk zo meteen ook een keertje uit. Nou, een klimaatscan kan je ook op delen van je gemeentelijk beleid natuurlijk maken. Of op een sector, dat kan natuurlijk ook. Bijvoorbeeld maatschappelijk middenveld. Of ik zag dat Tina Arloot richting bedrijven wil aanbieden in ieder geval. Ik denk dat dat hele goede middelen zijn. Sorry. Goed, meten is weten. Renate was zo vriendelijk om mij erop te wijzen dat Tinalo aan de lokale duurzaamheidsmeter mee heeft gedaan. Dus ik heb het ook even opgezocht en even gekeken van hoe komen jullie nou op die geweldige 13e plaats? Want dat is dus wel heel hoog voor een relatief kleine gemeente. En waarom is dat heel hoog? Waarom hebben de middenmotors het een stukje makkelijker? Omdat er heel veel vragen in zitten waar je als kleine gemeente gewoon domweg niet mee bezig bent. Of maar heel zijdelings. En die zitten er toch in. Dus dan is het heel ingewikkeld om als relatief kleine gemeente op een hoge plek te komen. Dus nummer 13, wees trots op uzelf. Wat is het voordeel van zo'n meetinstrument? Je kan het gebruiken voor draagvlakvergroting naar je burgers toe. Sowieso, het maakt wel iets helderder, zo van waar zijn we mee bezig. En in zijn algemeenheid vind ik dat gemeenten te weinig hun successen vieren. Laat dat nou gewoon zien. Het is hoog, nummer 13. Een paar dingen zitten er niet in. De basis van succes, en dan is bijna dit algemene deel afgelopen. Nogmaals, als u in de reden wilt vallen, doet u dat gerust. De basis is in ieder geval continue politiek en ambtelijke steun. En daarmee zeg ik niet continu politiek en ambtelijk allemaal maar eens zijn met elkaar. Het nadeel is van het echt constant eens zijn met elkaar, is dat mensen niet meer echt zeggen wat ze zelf willen zeggen. En dan kan het wel zoiets zijn als dat er een paar mensen uit zo'n groep valt, of dat nou een college is, of een afdeling collega's, of een aantal raadsleden, dat dan opeens dat die mening, die opinie er niet meer is. Dus steun is heel belangrijk, maar het moet ook wel steun zijn waar mensen mee verder kunnen. Ruimte voor daadkrachtige pioniers. En daar doel ik op pioniers binnen uw raad. Het zijn vast mensen met geweldige ideeën. Van luister eens openaar. Misschien kunnen we er iets mee met z'n allen. Maar er zijn natuurlijk mensen in uw bevolking die fantastische ideeën hebben. Helaas worden heel veel ideeën op dit moment nog steeds een beetje belemmerd door wetgeving en handhaving. Maar op een aantal terreinen heeft u als gemeente mogelijkheden om daarvan af te wijken. Misschien is dat eens de moeite waard in een geval wat voorbij komt. Kan ik zo niet beoordelen, dat kunt u. Kortom, die pioniers kunnen overal zitten. Bedrijventerreinen zie ik ze nog wel eens. Eigenlijk zou elk bedrijventerrein, doordat de een meer warmte kost dan de ander enzovoort, zouden ze een groot deel klimaatneutraal kunnen functioneren als je daarnaar zoekt. Dus die pioniers kunnen overal in uw omgeving zitten. Ze lopen u voorbij, maar u moet ze herkennen. Dan kunnen ze moeilijk aan Willy Wortel haar een lampje geven, maar ze zijn er gewoon.
Het creëren. Sorry. Ik wil een vraag over stellen. Je zei net van er zit ruimte in de wet en in regelgeving en zoek die ruimte. Kunt u een voorbeeld noemen?
EPC is zo'n verhaal, bijvoorbeeld. En in een aantal. Er wordt natuurlijk steeds meer op het bordje van de gemeente gelegd, qua handhaving ook en regelgeving. En ik ben niet voldoende thuis juridisch, ik ben geen jurist om dat van al die punten aan te geven. Maar mocht je er nou echt een aantal expliciet willen weten, kan ik ze wel voor je uitzoeken. Op welke terreinen dat is. Krijg je van me terug. Ja. Het creëren van een maatschappelijk draagvlak is natuurlijk zo'n punt waarvan u allemaal als raadslid zegt van ja, logisch, logisch, logisch. En toch, ja, hangt het er af en toe wel eens een beetje achteraan. En daarom, wat ik zie op een aantal plekken in Limburg, hebben ze dat in sterke mate, ik weet niet waarom dat nou toevallig Limburg is, maar dat gemeenten een denktank opzetten, waarin mensen van de gemeente zitten, raadsleden zitten, maar ook mensen uit bedrijfsleven, scholen, nou de midden-kleinbedrijf, noem maar op. En die gezamenlijk, want die hebben in het dagelijks leven natuurlijk ook met elkaar te maken, zij gezamenlijk initiëren nieuwe plannen op het terrein van klimaat. En die dingen die functioneren geweldig, dat schiet heel erg goed op. Een tip. Nou, wat kunt u nou als ambitieus raadlid? U kunt natuurlijk initiatiefvoorstellen indienen. Er zijn nogal wat voorbeelden in het land op die, dat gebied. Dus als u ze wilt hebben, dan kan ik er wat leveren. Als u er nog een thema bij heeft, is dat nog makkelijker. U kunt natuurlijk moties indienen. U kunt meewerken aan de duurzaamheidsparagraaf en u kunt vragen om die zo noodzakelijke voortgangsrapportage. En verder bent u natuurlijk slim genoeg om nog heel veel nieuwe dingen te bedenken. Ik heb er één initiatiefvoorstel bij gedaan. U weet dat wij als VNG geen partijpolitieke uitspraken mogen doen. Dus het is voor mij een volstrekt willekeurig, maar ik vond het toevallig qua inhoud een goede. Hij zit ook bij de stukken die u nu heeft. Ik zei net al iets via die klimaatsucces en dat vond ik toch weer zo typerend. Ik begrijp niet hoe dat komt, dat gemeenten zo ongelooflijk bescheiden zijn. Dat is echt zeldzaam. Nee, maar het gaat niet om het feest vieren. U hoeft geen feest te vieren. Het gaat erom, hoe zeg ik dat nou goed? Dat u laat zien als gemeenteraad van wij gaan hiervoor, dit hebben we opgeschreven, dit is ons verhaal en dat gaan we bereiken. En dan vervolgens gaat iedereen als één grote verzameling mieren aan de slag, levert hartstikke goed werk af en je ziet er niks van. Ik bedoel, ik heb een suf gezocht op die site van Tinalo.
Ja, maar
misschien
vergeet je maar, wij hebben die oude beleid, hebben die jongere beleid en het allemaal successen en we hebben, hoeveel succes hebben we hier niet? We moeten elke week in die vergaderzaal afvuren.
Nee hoor, hoeft niet. Volgens mij hoeft dat niet. Weet u wat, een voorbeeld. Weet u wat mooi zou zijn bijvoorbeeld, om het inzichtelijk te maken? Nou is dat een beetje tricky verhaal hoor, want het meten van CO2 bijvoorbeeld en wat je bespaart, is natuurlijk een beetje, moet je mee uitkijken. Maar er zijn best manieren te bedenken waarbij je als gemeente inzichtelijk kan maken hoeveel CO2 je bijvoorbeeld bespaart. U heeft hier prachtige ruimte voor het stadhuis. Er zou misschien iets kunnen komen om dat inzichtelijk te maken. Er zijn gemeenten die hebben een website waar ze elke week, hun eigen gemeentesite, waar ze elke week een klimaattip op doen. Het gaat er veel meer om dat steeds laat zien dat u met het klimaat bezig bent. En het is vooral niet zo dat ik hier sta om iemand wat dan ook te verwijten in een succesvolle gemeente, natuurlijk niet. Maar het valt me zo op dat elke gemeente is zo ongelooflijk bescheiden. Terwijl het er juist om gaat, u bent het voorbeeld, u trekt er juist mee. Dus in uw bescheidenheid gebeurt er minder dan mogelijk zou zijn. Dat is een beetje mijn
punt. Mag ik even reageren?
Hierachter. Ja, natuurlijk mag u reageren.
Want u heeft het over inzichtelijkheid. Ja. Ik denk dat het eigenlijk zelfs heel eenvoudig is om ons eerste succes inzichtelijk te maken. En dan hoef je alleen maar naar dit gebouw te kijken. Als je ziet hoe die verwarmd wordt en dat soort dingen meer, dan zou ik, als ik het college was, gewoon aangeven wat we onder normale omstandigheden hadden verbruikt aan gas en dergelijke. En wat we met dit gebouw, door de manier waarop we hem verwarmen, nu doen. Dat is al inzichtelijk maken wat je resultaten zijn. Dus maar een hele, hele korte klap.
Het staat bijvoorbeeld niet op uw website.
Nee, op de website.
Nee, het hoeft maar. Ik had het er net even met ambtenaar over dit gebouw. En ik ben natuurlijk wel zo flauw dat ik overal ga vragen hoe duurzaam is uw gemeentehuis. En dan zeg ik altijd heel eerlijk, bij de VNG is er niks duurzaam. Dus, maar in ieder geval, het is best lastig om dat aan te tonen. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Wat u bedoelt waarschijnlijk met uw voorbeeld. Je kan inzichtelijk maken waarom je iets doet en hoe je dat doet.
Dat, maar ik denk ook dat je de resultaten inzichtelijk moet maken. Wil je mensen gemotiveerd krijgen en zoiets hebben van, hé, wacht even, daar ga ik in mee.
Ja.
Dus het is niet alleen maar waarom en hoe, maar ook wat je resultaten zijn, wel degelijk.
Ja, en dan hoeft het echt niet elke dag te zijn dat we klimaatstraatfeesten vieren of grootse dingen of weet ik veel wat. Het gaat meer om een constante stroom van van berichtjes. En waarschijnlijk weten heel veel mensen in de gemeente niet dat van alles en ook wat aan dit gemeentehuis gedaan is. Dat is toch jammer. En natuurlijk bent u op heel veel andere terreinen ook succesvol, maar misschien heeft dat ook nog wel eens een link met elkaar. Hoe zat dat ding? Nou, klimaatstraatfeesten zijn er bijvoorbeeld, maar dat zijn er weer grotere zaken. Maar het is een ideetje, hoeft natuurlijk helemaal niet. U bent millenniumgemeente, zag ik. Dus u kunt deelnemen aan campagnes. Nou was het donker toen ik hier kwam, dus ik weet niet of de millenniumbordjes er nou wel hangen bij de gemeentegrens. Hangen ze? Oké. Okay. Ja, alleen een bordje doe je ook niks. Maar goed, er is juist met millenniumgemeente en klimaat natuurlijk wel het een en ander te combineren. Een gemeentesite is een voorbeeldje van het Groene Hert. Daar heet de hele campagne Ons Groene Hert rond duurzaamheid. Het is maar slechts een voorbeeld. En dan komen we nu op de stand van zaken in Tinalo. Ik had aan één sheet niet genoeg om alles op te zetten wat hier allemaal al gebeurt. Dus ik heb het maar even bij et cetera gehouden onderaan. U weet het zelf vast allemaal wel. U heeft een beleidsplan duurzaam bouwen. U heeft een milieubeleidsplan. U heeft uitvoeringsplannen. In tegenstelling tot heel veel gemeenten neemt Tinalo bodem en ruimte mee. De meeste gemeenten doen dat niet. U heeft een uitgebreide slokaanvraag ingediend. De wijk Nieuwe Stukken wordt klimaatneutraal, zag ik. Als ik overweeg te verhuizen, dan weet ik nog niet. Aangescherpt EPC. Het groene profiel heeft u als blad wat rondgestuurd is en de Drenthe bespaart, zag ik, een huis-aan-huisblad. U heeft een energieakkoord met Noord-Nederland en nog veel, nog veel, nog veel meer. En die foto, ik weet niet of iemand nog weet waar die foto op sloeg. Ja, Europese subsidie voor nieuwe stukken. Het is allemaal te vinden op internet, hè? Op internet kun je veel meer vinden. Dus zou u zeggen van nou, wij zijn klaar hier. En toch, heb ik wat aandachtspuntjes. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat die terecht zijn. Want ik vind nogal eens in gemeenten dat er van alles en nog wat gebeurt. Alleen het wordt niet benoemd. En ik lees alleen maar stukken en ik praat met een paar mensen van tevoren. Dus het kan best zijn dat ik nu aandachtspunten signaleer waarvan u zegt van ja, luister jij eens eventjes, ga je huiswerk over doen. Dan heb ik ze gewoon niet gelezen. Maar in ieder geval, duurzame bedrijventerreinen, daar is men mee bezig, zag ik ergens in de stukken. Ik miste, als ik dat zo even allemaal mag zeggen, ik miste alleen een beetje van de mogelijkheden die er mogelijkerwijs zijn. Van hoe ga je bijvoorbeeld om met restwarmte van het ene bedrijf. Dat soort zaken miste ik een beetje. Ook in de bouw van bedrijven kun je natuurlijk van alles en nog wat doen. Het thema mobiliteit kwam ik wel tegen in de zin van dat de gemeente milieuvriendelijke auto's aan wil schaffen. En natuurlijk fietspaden en dat soort dingen, want in verkeer zit er gelukkig in. En toch dacht ik van ja, ik mis iets bij mobiliteit. En ik kan ook niet helemaal zo heel goed aangeven wat het is. Ik weet niet of iemand dat herkent hier. Niet. Nou ja, des te beter, want dan heb ik het verzonnen. Maar nou, openbaar vervoer is waarschijnlijk niet zo simpel hier te regelen, waarschijnlijk. Dus daar wil ik niks over zeggen, want daar heb ik niet zo verstand van. Maar bijvoorbeeld de aansluiting van elektriciteitspunten of dat soort dingen. Dat soort dingen. Maar het kan best dat het hier niet speelt of dat het hier niet kan. Ja, oplaadpunten. Ja, oké. Okay.
Hetzelfde geldt voor groen gas.
Ja.
Dus we zijn op provincieniveau bezig om aansluitpunten te realiseren. Niet op het gemeenteniveau.
Maar waar staat dat dan?
Staat nergens op. Ik heb gelijk.
Komt, hè?
Het is druk.
Nee. Maar als elk plan als gerealiseerd zou zijn, hadden we erg weinig papier. Ja. Nee, maar in die zin een beetje, omdat ik aanneem dat de gemeente ook bij dat 100.000 autoplan betrokken is, of in ieder geval daarvan weet en aan meedoet. Kijk, dat soort dingen, hoe moet ik het goed zeggen? Want, Ja, dingen die een beetje innovatiever zijn. Er zijn ook veel innovatieve dingen, maar innovatiever kom ik niet zo tegen in de stukken. Terwijl die er moeten zijn, want anders word je geen nummer 13 en ben je niet de eerste van Drenthe. Dus die moeten er zijn. Alleen waar zijn ze dan? Ik had steeds bij het lezen, ik heb het een paar keer herlezen. Ik dacht, ik mis iets en ik kon het niet precies vinden. En ik denk dat het dat soort dingen zijn. Zo miste ik bijvoorbeeld ook de link met de millenniumgemeente. Er zijn ik zag dat de gemeente een paar banden heeft met Roemenië en een aantal andere. Terwijl er dan, ergens staat in het millenniumverhaal, het beleidsplan over de millenniumgemeente, staat heel exact een duurzaamheidsverhaal. Ja, echt hoor. Er staat een heel plan in wat men daar op het terrein van duurzaamheid gaat doen. In Indonesië, ergens. Sorry dat ik de juiste naam niet even weet. Maar het staat er gewoon in. En dan denk ik, waarom ligt dat zo'n end uit elkaar op ambtelijk niveau, blijkbaar? Of op college niveau, of raadsniveau? Ik weet het niet. Groene werkgelegenheid. Een ander chapiter. Al die dingen die je doet, levert voor een deel ook werkgelegenheid of houdt werkgelegenheid in stand. Zie je er nergens iets over? Helemaal niet. In die zin moet ik u eerlijk zeggen dat jullie zijn zo bescheiden dat het wordt niet bij elkaar gebracht of zo. En terwijl ik zeker weet dat er op elk terrein wel iets gebeurt. Het is heel erg een milieuverhaal geworden. In plaats van een klimaatverhaal. En dan kom ik weer even helemaal terug naar het begin. Naar die drie dingen van People, Planet, Profit. Waarom zijn jullie niet hoger naar nummer 13 gekomen? Omdat People mist. Planet zit er. Planet. Plenty. Dat is geen enkel probleem. Profit ook een end. Maar ik mis de people. En toch weet ik zeker, want een van die dingen die bij people staan, is heel simpel. Behandelt u uw burgers aardig aan de balie. Nou, ik weet zeker dat jullie dat doen. Dat is geen enkel probleem. Maar het wordt niet benoemd. Ook dat is duurzaam beleid van een gemeente. Goed, het stimuleren van initiatieven en innovatieve oplossingen, dat gebeurt misschien, ik weet het niet of er subsidiepotjes zijn binnen de gemeente voor mensen die met een leuk idee langskomen. Of, zie, is er wel? En dan verder wilde ik even naar het thema opwekken van energie, want dat had ik immers beloofd dat ik daar op terug zou komen. Een idee, maar nogmaals, ik weet te weinig van de lokale situatie. Een lokaal energiebedrijf, dat is eigenlijk de simpele doelstelling zit erachter, dat je het gebruik van traditionele bronnen verandert naar energie, of door zon, of door wind, of waterkracht, of biomassa, warmte, koude, wat hier al bij het gemeentehuis is gebruikt. En waar het eigenlijk om gaat bij zo'n lokaal energiebedrijf, is dat je al die initiatieven, of dat nou van boer X is, of meneer S, of weet ik veel wat, dat je die bundelt en daar op de een of andere manier één verhaal van maakt. Nou is dat natuurlijk heel ingewikkeld. En daarom wordt er ook een soort van route uitgestippeld. Verken eerst eens, wat willen we met z'n allen? Wie zouden daar een rol in kunnen spelen? Kunnen we daar een plan op maken? Kunnen we daar besluitvorming op leggen? Welke subsidies zijn er ook Europees? En hoe kun je dat dan operationaliseren? Nou, nu heb ik in 5 zinnetjes iets gezegd, wat natuurlijk immens ingewikkeld is. Dat realiseer ik me ook wel. Maar zou u daar iets mee willen, dan zijn er, agentschap is natuurlijk Centenovum, zoals gelukkig net uit de brand geholpen werd. En er is een commerciële partner, www.lokaalduurzaamenergiebedrijf.nl, waar u misschien eens te raden zou kunnen gaan. Oké, aan de slag. Het wil niet opnieuw uitvinden, er gebeurt ontzettend veel in dit land, het is niet te geloven. Kijk vooral ook over gemeentegrenzen, maar met Europese subsidies weet ik zeker dat Tinaro dat wel doet. Ik denk eerder dat ze vaker naar u willen komen. Stel de lat ook weer niet te hoog. Blijf reëel realiseerbare doelen. Dat draagvlak lijkt me wel heel belangrijk. Er zijn bijvoorbeeld ook gemeenten die voor hun ambtenaren korte bijeenkomsten organiseren, waarom ze dit als thema hebben, wat iedere rol daarin kan zijn. Een gemeente staat in ieder geval niet alleen, er zijn tig organisaties die handen uit willen steken. En een klimaatscan, dat telt weer minder voor uw gemeente. Meer informatie, www.duurzameoverheden. Heel veel te vinden en wat u er niet kan vinden, moet u vooral ook zeggen dat dat erbij komt. En dan mag nu het filmpje, alstublieft. Of wilde u iets zeggen?
Ja.
Dan komt een heel kort filmpje. Oeps, weg met het ding.
Zeewolde is de klimaatvriendelijkste gemeente van Nederland. De gemeente wekt meer groene stroom op dan de 21.000 inwoners gebruiken. Dat is vooral te danken aan de boeren in Zeewolde. Zij hebben 254 windmolens die samen 200 megawatt groene stroom produceren. En de mistvergistingsinstallatie op het erf van melkveehouder Van Beek is inmiddels wereldberoemd. Met de poep van zijn koeien worden 600 woningen verwarmd in de nieuwe Polderwijk.
Nou, wij zijn in principe economisch bezig, dus wij zijn er ook wel ingestapt om hier geld mee te verdienen. En een prettige bijkomstigheid is natuurlijk dat het een behoorlijke CO2-reductie geeft. We hadden al een windmolen, dus we waren al best wel groen bezig, maar dat was ook om de centen natuurlijk. Maar ik vind het wel een leuke bijkomstigheid dat wij afvalstromen tot waarde brengen. En daarmee een CO2-reductie teweeg brengen en ook nog energie en warmte opwekken.
De Polderwijk is nog niet klaar. In totaal zijn er 3000 woningen gepland, die straks allemaal verwarmd worden via de biomassacentrale. Daarin werken melkveehouder Van Beek, de Stichting Warmtenetwerk, Essent en de gemeente samen.
We beginnen met nieuwe wijkbouwen. En we dachten, laten we dat nou eens anno 2008, 2009 doen voor wat betreft de energievoorziening. Dus er is een tender, een wedstrijd uitgeschreven om te kijken van kunnen we dat op een andere manier dan de normale doen. En daar zijn bedrijven op ingesprongen, daar zijn boeren op ingesprongen. Dat is met elkaar in contact gebracht en het resultaat is staat nu.
Ja, eigenlijk ben ik een beetje de geestelijk vader van het idee om een energie van een boerderij te halen en die te gebruiken voor een nieuwbouwwijk. Dat is uniek, maar het is ook heel bijzonder dat een energiebedrijf zo nauw samenwerkt met een boerderij.
Ja, volgens mij moet je dus dat groene hart hebben en in het informele het gesprek aangaan, iedere keer weer.
Wij denken dat we door lokale samenwerking, we noemen dat buurtenergie, dat wij een hele grote mate van duurzaamheid kunnen bereiken en heel veel energie kunnen besparen.
Als je daarover nadenkt, is het een beetje vreemd. Hè? Energie van koolpoep, dat klinkt heel erg raar en je moet het vaak uitleggen van hoe het nou werkt. Maar je merkt er voor de rest niks van, het is gewoon heel fijn. De warmte is hetzelfde als gewone energie. Alleen je weet gewoon dat je heel milieubewust bezig bent en dat voelt gewoon heel erg goed.
Het maakt me eigenlijk niet zo heel veel. Nee. Nee. Maar ik vind het eigenlijk prima dat het zo gaat, ja.
Ik vind het een heel goed idee. Ik bedoel, alle afval, dat zou normaal in het milieu verdwijnen. Dat wordt nu voor de verwarming gebruikt.
Zeewolde heeft maar één ambtenaar voor milieubeleid.
Het is veel werk. Er moeten allerlei procedures doorlopen worden. Er moet onderzoek gedaan worden, er moeten studies verricht worden. Voor een kleine organisatie als Zeewolde is dat een hele klus. Maar het kan. Dus als het bij een gemeente als Zeewolde kan, dan zou het bijna in heel Nederland ook kunnen.
Gewoon doen. Ook als het lastig is. Proberen de kansen te zien, dat doet zich overal voor. En combineer dingen, zorg dat je een ambtelijk apparaat hebt wat erachter staat, wat wil. En gewoon doen.
wilt u nog meer doen? Wat wilt u bereiken in Tinalo? Op dit terrein?
Wie wil erop reageren?
Hier hebben we een indrukvraag.
Op die rode?
Ja.
Ik denk dat er genoeg mest wordt geproduceerd in de gemeente Tinalo om zeg maar een deel energie te kunnen opwekken van wat we gebruiken. Ik ben in Westervelde geweest bij een boer, dat zijn de gebroeders Kramer. En die produceren elektriciteit voor de helft van Norg voor het hele jaar. Dat is toch wel redelijk, dat is een vrij groot dorp. Dus als één boer dat kan in een dorp als Westervelde, waarom zou een boer in de gemeente Tinalo dat niet kunnen met hulp en advies van anderen? Dus.
Wat je wel ziet in onze gemeente, moet ik even uit als gaat ontzingen. We hebben dus twee biomassa-installaties, alleen die worden gebruikt voor energieopwekking. En de warmte wordt niet benut omdat ze helemaal in het landschap staan, dus het waren ver van de bewoning af. En ik kan me voorstellen, zoals in Steenwolde heb ik begrepen, die boer die zit redelijk dicht bij de wijk. Want je hebt natuurlijk ook afstanden te overbruggen en als je dan de warmte optimaal wil benutten, dan moet je toch redelijk in de buurt van een dorp zitten. Of een wijk. Dus dat is logistiek nog wel eens een probleem op dit moment. Maar ik weet ook dat boeren bezig zijn, los van warmte of elektriciteit, om pure biogas te gaan produceren. Dus het primaire product, en dat dan af te zetten, zodat je het ook op die manier kunt doen. Je kunt dus waar, ja, als het ware ook zeggen van nou, we gaan niet warmte aan woningen leveren, maar we gaan het gas aan woningen leveren. Biogas. Dat zou kunnen. In zo'n geval.
Ja, maar
die biogas weer voor de. Ja, maar je ziet dus nu ook nieuwe ontwikkelingen, dat men zegt van nou, we gaan niet meer elektriciteit opwekken, want dat is in wezen een zelf als het ware het gas omzetten in elektriciteit, want dan heb je maar de helft qua rendement. Hè, want de warmte gaat verloren. Ik zeg, nou, we gaan een primaire product, biogas, hè, gaan we op het net aansluiten. Die ontwikkelingen zijn nu ook bezig. En zodat je op die manier zorgt voor duurzame gasproductie. Alleen dan moet je de hele opwekking het liefst op bedrijventerreinen laten plaatsvinden.
Maar als er nou een boer langskomt hier die dat wil, hoe wordt er dan gereageerd?
Nou, we hebben hier een initiatiefnemer in onze gemeente gehad. Die is uiteindelijk doorverwezen naar een groot bedrijventerrein. En niet onze gemeente, want wij hebben op zich geen grote bedrijvenlocatie voor dat soort installaties. Want je praat over hectares die je nodig hebt. Je moet ook heel veel aanvoeren, wil je het een soort rendement kunnen krijgen van meerdere stoffen. Dus logistiek vraagt er ook nog wel wat qua belasting in het kader van het vervoer over de weg of via water of via spoor in de toekomst. Dus daar hebben we ook naar gekeken. Maar we hebben hem ondersteund en doorverwezen om een geschikte locatie te vinden.
Nou ja. Maar goed, het is een mogelijkheid dus. Een deeltje van de energie zou op die manier opgewekt kunnen worden.
Nou ja, ik kan geen namen noemen, maar ik weet wie het is. En die zijn dus bezig in een andere gemeente om het te realiseren. Andere ideeën?
Nou ja, ik heb die biomassa die spreekt mij persoonlijk heel veel aan. Dan weet ik dat ze bij het waterschap, bij Gamenwolde, met de zuiveringsslip en met overige afvalstoffen van de boeren en ja, een grote biomassa-centrale willen bouwen. Maar bij die biomassa zie ik ook de laatste tijd ja, een verkeerde weg opgegaan. Dat er ook gewoon veel boeren dat die afvalproducten verwerken en de restproduct, het digestaat die vrijkomt, ja, hoe ga je daarmee om? Van, nou, we hebben in Westervelde een heel drama gehad met 20 hectare bevuild. Nou, op het ogenblik speelde nog wat bij boeren weer producten die vergist zijn. Ja, wat moet men daarmee? Die ze niet mogen vergisten. We zien allemaal van die grote auto's rijden met allemaal bloemetjes en met bloemetjes en worteltjes en groenten op de auto's. Nou, die komen uit het midden van het land spullen afleveren van koekjesfabrieken en weet ik veel. Dat gaat allemaal naar die biomassa. Ik ben een heel groot voorstander en dan kijk ik ook even nu naar het ministerie van hoe gaat men daar om met die afvalproducten? Hoe houdt men in de gaten wat er wordt gecompenseerd of tot een biomassa naar gas of stroom of warmte? En ik ben ook wel eens benieuwd, straks in het andere college, hoe wordt erop toegezien? Wie gaat erop toezien van de vrijkomende producten van die biomassa-centrale?
Wat komt er vrij enzovoort?
Ja.
Ik heb geen antwoord, maar ik wil wel eens voor je gaan zoeken.
Maar is het niet zo dat er bij die biocentrales komt niet meer afval uit dan ingaat?
Uit die centrales komt niet meer dan je erin stopt aan afval. Je haalt er alleen een heleboel dingen uit die je kunt gebruiken. En die rest, die had je anders ook kwijt gemoeten. Dus het is helemaal niet een extra probleem dat je creëert door die bioafvalcentrales. Lijkt mij hoor.
Wel, maar het probleem is wel hoor. Je hebt probleem met bijmengen, hè? Daar hebben we het over. En in principe mogen geen afvalstromen bijgemengd worden. En daar moeten we dus nog een handhavingsprogramma voor ontwikkelen. Ik weet dat dat een hot issue is. Want er bestaat een neiging om naast mest, mais en dat soort producten, ook echt afvalproducten erin te voeren die formeel niet mogen, dus als afval verwijderd hadden moeten worden. Dus dat is een dilemma. Het tweede dilemma is van hoe ga je met het restproduct om? Want het blijft natuurlijk een groot restproduct. En ik heb begrepen dat er nu technieken ontwikkeld worden om dat te drogen en dat in korrelvorm als mestvoorziening op de markt te brengen. Dus dat is een beetje de trend, dat je dus in plaats van koemestkorrels, als het ware het overbrengsel van zo'n mestvergisting krijgt. Mm-hmm. Alleen daar moet je de samenstelling van die korrels nog goed kunnen garanderen. Dus dat je de juiste stoffen erin hebt zitten qua samenstelling in het kader van de bemesting. Fosfaten, stikstoffen, kaliën, calcium, al dat soort zaken. Maar goed, men is er wel mee bezig. Maar ik geef u gelijk, het is nog lastig om het te handhaven dat iedereen zich aan de regels houdt. Mm-hmm.
Sorry?
Ik wil even zeggen tegen de heer Van Monberg, dat is niet iemand van het ministerie, maar van de VNG.
Ja,
want ik wil eigenlijk even weer terug naar de stelling, want die stelling is tweeledig. Hè? Wat wilt u nog meer doen? En daarnaast, wat wilt u bereiken? Wat ik wil even naar het laatste gedeelte van die stelling. Wat ik belangrijk vind om te bereiken binnen de gemeente Tinalo is dat de burgers door er zelf voordeel van te ervaren gestimuleerd worden mee te doen. En ik ga even een voorbeeld geven. Nou, jullie hebben het zelf ook al eens een keer aangekaart. We hebben eens een keer gezegd van, goh, zou je de aqualaren niet op een andere manier moeten gaan verwarmen dan middels gas en elektrisch zoals nu gebeurt. We hebben gedacht aan een houtverbrandingsoven, een snipperhout. Daarmee zou je kunnen zorgen dat burgers gratis hun afvalhout konden brengen, terwijl ze er nu voor moeten betalen. Je hoeft het niet meer af te voeren naar Leeuwarden, je kunt het hier versnipperen. En je kunt het vervolgens transporteren naar Aqualaren en daar je zwembad, ja, je zit op een zwemparadijs mee verwarmen. Nou, zo zie je dus een win-win situatie waarbij dus ook de burgers voordeel hebben bij zo'n actie.
Is dat geprobeerd?
Dat is geprobeerd, heb ik begrepen. Ik heb afgelopen zaterdag toevallig contact gehad met iemand van Aqualaren. En die zei van nee, het is op de lange baan geschoven. Waarom? Omdat gas en elektrisch op dit moment weer zo goedkoop zijn dat het aanschaffen van een houtverbrandingsoven niet uit kan. En dan denk ik bij mezelf, als we dat soort uitgangspunten elke keer hebben, dan kun je dat duurzaamheid in deze gemeente wel schudden. Je zult dus een keer ook vooruit moeten durven kijken en zeggen van hé, dan kost het ons maar €250.000, want zoveel kost zo'n ketel. Dan levert het ons misschien niet zoveel op dat die uit kan, maar je zorgt er in ieder geval voor dat bewoners bewust worden van duurzaamheid en er ook nog eens een keer voordeel bij hebben. Ik vind het dus jammer te horen dat het nu niet doorgaat, dat vind ik echt jammer.
Wie besluit dat? Hè?
Nou, het klopt ten aanzien van de initiatiefnemer. We hadden een contract met een bedrijf die dat wou doen, en die heeft zich teruggetrokken. Oftewel, de doelstelling was in eerste instantie om het niet zelf te doen, dat is wat ingewikkelder. Ja, dus we hadden het op de markt gezet en een bedrijf die zegt, we willen het wel doen, maar die heeft zich uiteindelijk teruggetrokken omdat hij te weinig rendement daarvan kreeg. Hè. Dus dat is een ander probleem, maar het is niet van de baan. Dus dat is even, we zijn op zoek naar een ander alternatief. Ja, dus het is niet zo dat je zegt, het zou niet gebeuren, maar de eerste oplossing is mislukt.
Maar goed, reden te meer dus om het door te zetten. En dat bedoelde ik dus met wat wilt u bereiken? Ik wil met dit soort acties bereiken dat de burgers het gevoel krijgen van hé, het zet ook voor mij zoden aan de dijk. Want je moest eens weten hoeveel er gesnoeid wordt in tuinen met vallen. Nou, als je dat gratis kunt afleveren, is dat geweldig.
Ja, het gebeurt ook in een aantal gemeenten.
Ja, ja, die erover is geschikt.
Ja. Ik zou ook in onze gemeente heel graag willen dat we energie gingen opwekken door middel van wind. Alleen, als we dat hier in onze gemeente aan de orde brengen, dan heb je ook te maken met de provincie.
Ja.
Je kunt nog zoveel willen, maar als er op een hoger bestuurslaag anders tegenaan gekeken wordt, dan heb je wel dilemma's. Ja, hoe wordt daar in andere gemeenten mee omgegaan? Want nou, ik vind dat een middel waar nog heel veel in te bereiken is.
Ja, maar er is iets tussendoor gekomen. Er is vorige week een nieuwe nota uitgekomen van VROM. En die hebben min of meer, ik heb hem zelf nog niet gezien, maar die hebben min of meer bepaald in die nota waar windmolens mogen komen en waar niet. En er zijn ook nog tussengebieden en daar zijn allemaal gradaties in. En nu doet de situatie zich voor dat gemeenten al besloten hebben om op plaats X een windmolen neer te zetten. En volgens dat plan mag dat niet meer. Dus het wordt, ik zal hem sturen naar de ambtenaren hier, die nota. Ja, dan... Ja, dat is te gek voor woorden. Bovendien heb je dan de ene bestuurslaag die iets over de andere bestuurslaag. En daar zitten natuurlijk al heel veel problemen.
Ja.
Nou, ik begrijp het. Ik vind het gewoon doodzonde. Je loopt al achter op dit gebied. Als je dat vergelijkt met het buitenland. Op windenergie, wat je moet realiseren. En dat dit soort problemen dan niet gecanceld kan worden.
Ja, ik weet ook niet wat de motivatie is. Ik vermoed omdat juist gemeenten het vaak niet eens konden worden met elkaar of met de provincie. Dat het Rijk daarom ingegrepen heeft, maar ik weet het niet zeker. Maar kan ik hem sturen naar...
Nou, ik ben op het klimaatcongres in Rotterdam toe geweest, ja. De Maasvlakte. En de reden is een beetje dat gebieden waar windmolens geschikt zijn om te plaatsen, hè, op meerdere omstandigheden, nogal wat gemeenten zijn die niet willen meewerken.
Ja.
Dus het is een heel raar fenomeen. Je hebt gemeentes die graag wat willen en die mogen niet. En je hebt plekken waar het wel mag, waar gemeenten niet willen. Dus dat soort spanningsvelden heb je dan. Ja, dus dat is typisch Nederlands op zijn smal, zeg ik altijd. Dat het heel lastig is om hier dingen van de grond te tillen.
Ja, maar als de overheid ze gaat aanwijzen, dan dat levert natuurlijk ook geen positieve reacties
nee,
op.
Nee, maar in Drenthe is het een uitgesproken voorbeeld. Want wij zijn al 10 jaar bezig om bij Koevoorden wat molens neer te zetten. En ze staan er nog steeds niet. Heel Drenthe heeft nog steeds geen molens. En dat is een heel bekend lokaal fenomeen. En ik denk dat we daar gewoon rustig discussie over moeten doorzetten.
Ja,
ik
want er komt de VNG wil daar gemeente ook bij betrekken bij die discussie.
Dat is een ander gek.
Ja.
Op de bedrijfspannen, maar ook op woningen. En daar kun je echt voor je complete huis je stroom uithalen als je wilt. Die ontwikkeling gaat ongelooflijk hard op dit moment. En ik denk dat wij in Drenthe ons daar niks zo druk niet drukker over gemaakt. Dan die grote windmolens waar je van tevoren weet dat je een heel zwaar maatschappelijke discussie over krijgt. Er is overal bekend waar windmolens op de creativiteit goed te tegen is. Zowel kleine windmolens, maar die je echt bijna kunt zien, die ongeveer net zo groot zijn dan een satellietfoto op je dak. Waar je niet beter uitvindt. Dus dat soort opties is in dit moment veel, denk ik, voor ons als provincie Drenthe, maar in het jaar denk ik een veel betere optie naar Groningen.
Ja, ik wou eraan toevoegen dat het ook handig en ook aanvulling van de heer Kremers, dat als je die windmolens gezamenlijk bezit als inwoners, in coöperatief verband, dan is de draagvlak ook veel groter en bovendien heb je dan zelf het rendement van je investering. Dus misschien een tussenvorm van klein, niet al te groot, maar het gaat er natuurlijk om, die hele grote, die zijn gewoon veel effectiever, vooralsnog. Nee, maar goed, dan moet je afwegen wat je investering is en je rendement.
Ja.
Ja, maar als het rendement je eigen energierekening omlaag brengt en die gaat alleen maar hoger worden, dan wordt het een stuk interessanter.
Even een vraag, want u had een sheet over een gemeentelijk energiebedrijf, hè?
Ja.
Is goed om die nog even te laten zien?
Ja.
Kijk, je kunt natuurlijk, en dat is natuurlijk het dilemma waar we steeds tegenaan lopen, dat geldt voor zonnepanelen, maar dat geldt ook voor, denk ik, de kleine modus per woning, dat wij in Nederland geen adequate financiële ondersteuningsmaatregelen hebben. Nou, wil je lokaal iets van de grond tillen? Ook even het idee wat mevrouw Suiker naar voren bracht. Dat is misschien toch goed dat je zegt van nou, wij willen als raad vanuit gemeentelijke doelstellingen de bewoners zo faciliteren dat het van de grond komt. Hè? Maar daar gaat het met name om. Ben je bereid om daarin te investeren? Kennissystemen, dan zit je ook met een financieringprobleem. He, nog steeds, net zoals zonne-energie, het is op dit moment nog niet zo dat je het in relatief overzienbare tijd kunt terugverdienen. Dat is het grootste probleem. He, je kunt het in 20 jaar als zonne-subsidie terugverdienen, maar dat vinden de meeste mensen veel te lang. Maar het zou dus een idee kunnen zijn vanuit de raad, zeggen van nou, dan willen wij gewoon, zeker een lokaal energiebedrijf, om dit soort initiatieven van de grond te tillen.
Nee, maar dat is zo dat Duitsland natuurlijk een afname garantie geeft aan de mensen die zelf energie opleveren. Dat is dus dat ze voor ik weet niet hoeveel jaar weten wat ze eraan terugkrijgen. En daar kan de Nederlandse overheid kennelijk niet te komen. Dat kun je op gemeenteniveau kun je dat ook niet regelen. Dat moet landelijk geregeld worden.
Ja, ze zijn er wel over in gesprek, maar dat duurt al een eeuwigheid volgens mij.
Ja.
Ja. Mag hij weer weg? Die is leuker dan de vorige.
Wie wil hierop reageren?
Ja, misschien van mijn kant. Het lijkt me een heel mooi kader wat de raad voor zichzelf neer kan zetten. Op dit moment wordt gewerkt aan omzetting van de gemeentebegroting. Ook om wat kaders mee te geven voor onze nieuwe periode. En wellicht dat dit er een is. Ik kijk weer terug naar wat de heer Kremers in de forum legt. Maar hier heb je natuurlijk een prachtig moment om daar wat mee te doen.
Ik zit er naar te kijken en ik heb zoiets van duurzaamheidsbeleid mag extra kosten. En dan staat er daar het zicht, dat is dus een vaststelling.
Het is een stelling.
Ja, het is een stelling. Terwijl ik eerder zou zeggen, duurzaamheidsbeleid mag extra kosten als het zich op lange termijn terugverdient. Ik ga een voorbeeld geven. We hebben in Terborg een multifunctionele accommodatie gebouwd. Daar hebben we een ander soort ketel neergezet dan normaal, waardoor dus minder gas verbruikt wordt. Alleen die ketel was zo verschrikkelijk duur dat wij hebben uitgerekend dat die ongeveer 15 jaar moet draaien, wil hij de extra kosten eruit halen. En tegelijk hebben wij ook gezegd, dat is ook het moment zo'n beetje waarop die ketel af is. En dus vervangen moet worden. Dus de vraag is of je dan moet zeggen van duurzaamheidsbeleid mag extra kosten, daar het zich op lange termijn terugverdient, of als het zich op lange termijn terugverdient. Ik vind het moeilijk.
Ja, dat is het ook. Bovendien, waar we het straks ook heel even over hadden, is van waar zit dat terugverdienen in? Hè? Zit dat alleen in geld of neem je daar andere zaken in mee? Maar
Ik
Ik wil nog even iets inhoudelijk toevoegen, want anders wordt het te eenzijdig benaderd, denk ik. Niet alleen ketens, ook koude warmopslag is daar ingevoerd. Dus het is een combinatie. Maar we hebben het met name gedaan ook vanwege de gezondheid. Dat is een element wat u aankaartte. Het binnenklimaat in scholen is een groot probleem. En er is ons geadviseerd het systeem dat wij gekozen hebben, dat dat een optimaal binnenklimaat schept. In plaats van de ventilatie.
Ja, dat
dus dat is ook een doelstelling, niet in geld uit te drukken.
Dat is helder. En ik denk ook dat Jan Staal helemaal gelijk heeft door mij aan te vallen. Maar waar het mij om gaat is veel meer een kwestie van, en je hebt het zelf al gezegd, hoe ga je inzichtelijk maken welke effecten jouw duurzaamheidsbeleid heeft. En hier wordt zelf gesproken over het woord terugverdienen. En dan zal een burger heel snel dat in geld uitdrukken. Terwijl als je inzichtelijk maakt waar de voordelen nog meer in zitten, dan denk ik dat je op de goede weg bent. En dan mag wat mij betreft deze stelling zo blijven staan.
Maar Martin, terugverdienen wil niet zeggen dat je winst maakt. Dus zeg maar, met die ketel die in 15 jaar afgeschreven is, en dat je dan ook de kosten eruit hebt, dan heeft het je niks gekost. En je hebt wel de milieuwinst gehaald. Dus zeg maar, en de gezondheidswinst. Dus dan heb je een heleboel winst gemaakt, maar niet in centen. Want
ik ben het helemaal niet eens.
Daar heb je rondgespeeld. Het heeft je dus niks gekost extra.
Ik ben het allemaal met jullie eens hoor, dat is het probleem niet. Het probleem zit hem alleen in het feit dat je de burger moet benaderen. Je moet de burger zien te bereiken. En een burger gaat wel kijken van wat levert mij het op. Een heel simpel voorbeeld, en nou ben ik even geciteerd, maar dat weet ik. Maar als je een MFA bouwt die door zijn duurzaamheidsaspecten, laten we zeggen 10% duurder is, dan zou het beste zo kunnen zijn dat die burger daardoor een hogere huurprijs voor diezelfde MFA moet betalen. Dat is iets wat een burger voelt. En dat wil je accepteren als je inzichtelijk maakt wat de effecten van je duurzaamheidsbeleid zijn. En dat bedoel ik dus, deze stelling is helemaal goed, maar dan moet je het wel beter inzichtelijk maken richting de burger.
Ik heb in de tijd eens een keer een verhaal gehoord van een auto, die was te duur en die was te duur in aanschaf. Maar als ze uitrekenden wat die in 3 jaar kostte, dan was die goedkoper dan een andere auto. Omdat hij namelijk bijna geen reparaties had. Het ging over een Volkswagen hoor. Maar goed, daar gaat het verder niet over. En ik rijd al jaren. Ik rijd altijd op Fiat. Dus ik ben helemaal onpartijdig. Maar dit is een drogverhaal. Als een journalist schrijft dat de auto te duur is. Terwijl die uiteindelijk na 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar goedkoper blijkt te zijn dan een ander. Dan zet die man een heel vreemd verhaal te vertellen. Dus op die manier moet je dat aan de burgers ook kunnen verkopen. Dat als je na 15 jaar het je niks extra gekost heeft, en je hebt een heleboel andere winst gemaakt, dan moet je kunnen verkopen. Dat hoeft niet alleen in centen te zijn.
Nee, maar ik denk dat de heer Kremers ook gelijk heeft. We moeten het veel beter, als het ware, voor het voetlicht brengen. Waarom doen we dit? Wat levert op meerdere terreinen op? Hè? Dus hoe verdient het zich dan terug? Dat hoeft niet alleen in geld te zijn, maar dus gezondheid is zo'n belangrijk thema. Nou, we weten allemaal dat het binnenklimaat in scholen een prominent thema is. Dus dat is bewust meegenomen. Dat de kinderen ook wat minder last van gassen hebben die ze zelf produceren, om het zo uit te drukken.
Duurder, absoluut. Ik zeg, ja, dat duidelijk is, dat is niet waar.
Nee, maar dat maakt het dus in dagelijkse praktijk voor raadsleden en de raad in een periode van 4 jaar best ingewikkeld. Die omslag te maken. Ik ben het er mee eens, maar dat is niet interessant.
Het is juist hartstikke interessant hoe je erover discussieert. Ik ben hier over MOS en MKA's hier in deze gemeente. Regelmatig is dat de raad gaat en dan staat er een bordje. Het kost zoveel meer omdat het duurzaam gaat. Nou, er zijn een aantal partijen en die roepen dan van, ja, we moeten dan wel de kost allemaal opgeteld. Hou daar dan gewoon mee op. Je moet gewoon als gemeente een beleid neerzetten dan bij het bouwen van duurzaam punt. Er is geen toegevoegde waarde, dat is een feit. En dat geld haal je aan de reserveren in de toekomst. Simpel staat, je kunt wel een ouderwets gebouw neerzetten, maar dan weet je zeker dat je over 10 jaar veel te veel geld uitgeeft.
Dus de volgende moet je denken. De volgende keer als je zo'n voorbeeld krijgt, dan wil je niet hebben de meerkosten. Nee, we hebben een gebouw duurzaam zoveel.
Het is wel een financiering, maar het geld en het geld haal je uit de besparing.
Ja, en je kunt ook nog erbij vermelden wat de CO2-reductie is over 10 jaar.
Ja.
En als je dat communiceert, dan wordt het ook interessant.
Omdat je beter wilt zijn, moet je bewijzen hoe goed je dan niet bent. Terwijl mensen die er eigenlijk een zooitje voor maken, niet hoeven bewijzen dat zij er een zooitje van maken.
Ja, ja.
Als je verkwistend bezig bent, is het niet erg om je niet aardig te worden verkwistend bezig bent. Doe je het goed, dan is het verwijzing goed. Het is dan maar aardig. Onzijn, dan wordt er een afschrift te zijn. En dat moet ik niet opruimen.
Ik wil er misschien even op reageren. Ik heb ongeveer 15 jaar bezig gehouden met berekeningen van wegen, duurzame wegen. In Nederland, en dat is ook in deze gemeente, hè, en dat is ook hier in Tinalo, gaat men altijd uit van hoeveel kost een weg. Ik heb nog nooit hier een berekening gezien van hoeveel kost uw weg in 50 jaar. Never. Als je erom vraagt, krijg je dat niet. Als je een weg rekent over een periode van 50 jaar, kom je op een betonweg. En die is de helft van de prijs, een helft goedkoper en dubbel zo duurzaam als een asfaltweg. Wij zitten hier in Nederland nu met SOAP, wat onder 3, 4, 5 jaar vervangen kan worden. Ja, waarom? Dat weten we allemaal, omdat mevrouw Nelly Smit bitumen verkocht. Ja, en die heeft het ook laten invoeren. Ja, en dat is zo. En dan, men ziet hier nou de omgang eigenlijk eindelijk van naar gebouwen. We gaan een gebouw, gaan we niet kijken van hoeveel kost het bij de aanschaf. Nee, hoeveel kost het over zoveel jaar. En dat moeten we ook zien. Als we een FMA zien, dan moeten we een prijskaartje krijgen van hoeveel kost dat gebouw over 30 jaar. Ja, met onderhoud, met geen onderhoud. En zo ook bij de wegen. Ja, van de volgende keer als we een centrum renoveren, dan wil ik wel eens een berekening zien van het kost nu zo, maar alternatief 1 kost over 30 jaar zoveel. En alternatief 2 kost over 50 jaar zoveel. En dan ben je duurzaam bezig. En dan hebben we hier geen asfaltweg meer in Tinalo liggen. Maar goed, als jij duurzaam bezig bent en je wil het berekenen, een betonweg kost in aanleg duurder, ja, maar dan krijg je de politiek van 4 jaar. Ja, dat geld hebben we. Maar we hebben niet dat geld voor 5.
Dus ik ga.
Dat is helder, maar dan vergeet je volgens mij iets.
Ja, nee.
Dan zeg je van betonwegen. Maar wat je vervolgens dus niet bekijkt, zijn de kosten van extra slijtage van autobanden. Het extra lawaai wat het oplevert, de gevolgen die dat weer heeft ten gevolge van de gezondheid voor de mensen en dergelijke. En dat is dan wat er gezegd wordt, je moet niet alleen maar kijken naar de feitelijke financiële kosten, je moet ook kijken naar wat bepaalde investeringen ten opzichte van andere aspecten opleveren.
Ik wil toch even, meneer Verbond, maar op zich heeft hij wel een punt. Ja, ik denk wel dat hij een punt heeft. Wij staan op het gebied van wegenonderhoud niet stil bij de lange termijn effecten en lange termijn verdiensten. Dat breken wij gewoon überhaupt niet. Wij in ons gemeentelijk beleid hebben we wel nu het zo dat wij proberen fietsparen, want dan speelt geluidsoverlast niet zozeer beton te doen. Hè. Maar die zijn dus wel 50% duurder als asfalt. Maar ook daar hebben we berekend dat de levensduur veel langer is. En met name bij als je gaat kijken naar ons gebied waar veel bomen staan, sowieso, omdat de bewolking daar geen greep op heeft. Nou, hetzelfde kun je doen ten aanzien van de banden waar wegen in liggen. We zijn nu gestart in Zuid-Laren. De laatste fase is nu een betonband als het ware aangelegd. Hè. Dus niet in brokjes, maar in één keer. Dat is duurder qua systeem. Maar het is veel duurzamer, want het zit hecht en vast en is robuuster en gaat langer mee. Dus dat ding is dan, alleen we benoemen het niet. Dat is weer hetzelfde wat mevrouw Mudde ook zegt. Van, we moeten eigenlijk bij ieder product en iedere handel die we doen, veel meer benoemen wat is het lange termijn effect. Ja, dat zegt u eigenlijk. En maar, los van dat je niet overal betonwegen moet zetten, want dat gaat er doordenken, maar wat zijn de consequenties en hoe kun je als het ware ook op dat gebied een stukje duurzaamheid implementeren?
Kijk, daar ben ik helemaal met u eens en ik ben ook blij dat u met me eens bent. En nou ja, van of het betonweg wordt of wat anders, er zijn veel variatie. Maar het eens waar ik voor pleit, als je iets berekent, ook van een gebouw, berekent over van hoeveel kost een gebouw, of je komt met varianten, hoeveel kost één variant over 30 jaar. En dan ben je duurzaam bezig. En dan ben je goed bezig naar mij. Goed,
Maar dat is toch ook duurzaam inkopen? Dat is wat er ook uiteindelijk...
Helemaal. Dat is duurzaamheid. En ik ben zelf inkoper geweest. Maar ja, wat is duurzaam inkopen? Een aanbieder die producten maakt, die tast de markt ook af en die denkt ook, ja, wat wil de gemeente Tinalo hebben? En daar stemmen we onze producten vanaf. Daar is geen één fabrikant die zegt, nou, wij gaan spullen maken die eigenlijk niemand wil hebben.
Nee, maar bij duurzaam inkopen is het ook dat je elk aspect probeert te belichten en erbij te betrekken. En dat geldt dus ook voor de suikerzakjes, maar ook voor de betonwegen.
Ja, maar goed, dat is een manier van denken. Maar ook al is de invalshoek van beide heren verschillend. Het gaat om de manier van denken. En dan ben je op de goede weg. Laatste. Ik heb er nog één, maar volgens mij zijn we daar zo klaar mee.
Zoals u weet moeten wij de overheid 35 miljard per jaar straks bezuinigen. Actie Storm, bent u ook mee bezig met VNG? Ik weet niet of u persoonlijk bent. Ja. Maar volgens mij maakt dit niks met duurzaamheid te maken uit. Als wij straks hier lantaarnpaal willen hebben met LED-verlichting. Investering is duurder, maar op de duur haal je de winst eruit.
Klaar.
Nou, ik weet niet, hebben jullie de laatste VNG magazine gelezen? Of staat die binnenlands bestuur, dat weet ik niet meer. Die hebben dus collegeprogramma's van de gemeenten bestudeerd die net begonnen zijn, hè, in het kader van de gemeentelijke herindeling. En het viel mij op dat het allemaal weer klassieke bezuinigingsthema's waren. Ja. Oftewel, wat hier staat, zag je in de praktijk terug, men heeft alle ambities teruggeschroefd en men heeft overal weer klassiek bezuinigd. En niet gekeken hoe kunnen wij in het kader van lange termijn effecten toch duurzaam investeren. Ik zag het niet terug in die programma's. Dat vond ik wel heel opvallend. Dus het is wel een fuik waar je in kunt zwemmen, hoor, straks bij de discussie. Maar het is zo makkelijk om te zeggen, daar een ontje minder, daar een ontje minder, en dan gaan we over tot de orde van de dag.
Dat komt er wel op neer dat je straks wel een keus moet maken als die bezuinigingen eraan komen. Dus dan moet je ook zeggen van oké, dan doen wij die duurzaamheid investeringen en dat is nu duurder. En want op lange termijn is het voor ons goedkoper, maar op dat moment heb je het gewoon te doen. En dan kun je andere dingen dus niet doen. Hè? Dus dan kom je wel voor die keuze te staan. En dat moet je dan ook echt maken. En inderdaad dus niet pondsgewijs overal maar het geld ergens vandaan halen en alles dan proberen te redden. Want dat lukt je dan niet meer.
Begrotingstechnisch kapitaliseren. En dan kun je het overzetten in de andere boekjaren, dan is het probleem over. Alleen je moet wel leren boekhouden.
Ja, dus jij bent ondernemer, je bent geen gewezen. De overheid kan dat niet.
We hebben net over gehad naar duurzaamheid. Ja, duurzaamheid in veel gevallen wordt getraineerd door regelgeving die in Den Haag gemaakt wordt. Als Den Haag zo graag wil bezuinigen en op het gemeenteniveau wil afwikkelen, moet ze ook de mogelijkheid geven om toch door te kunnen gaan met die regel. Nou, dan is er maar één manier. Dan zeg maar, oké, als je nu een voorspraak wil nemen op de toekomst, dan zeg maar, oké, we gaan nu investeren in alles op de toekomst, dan heb je ook de mogelijkheid om dat te kapitaliseren. Als je dat niet kan, dan krijg je dit soort idioten schaaf.
Sint-Kaarschapen is dood in de wereld, bezuinigen gaat overal een plakje af. Iedereen wordt minder. De ambtenaren naar huis en we zijn er weer. Dat gaat niet functioneren, dat is hetzelfde we zijn al.
Nee, kijk.
Ja.
Nee, kijk, wat Jan zegt is op zich terecht. Kijk, wij moeten alles op termijn afschrijven naar nul. Woningcorporatie is ook zo'n raar systeem, hè? Daar hebben ze altijd onredabele top, hebben ze het over. Nou, ik vind dat flauwekul, want iedere woning heeft de restwaarde, ook van de woning, als ze hem gaan verkopen, hebben ze weer geld, maar dat mogen ze niet meerekenen. Wij mogen ook niet zeggen bij een MFA dat die nooit op nul komt. Want hij is altijd natuurlijk weer op dat moment te verkopen. Hij houdt een restwaarde. Nou, dat is een wijze van financiering die lastig is bij ons in kader van de voorschriften. Maar daar zullen we wel moeten over discussiëren. Als we dat soort zaken niet mogen hanteren qua voorschriften, hebben we een probleem. Daar heeft Jans gelijk.
Ik hoorde in het kader van dit voorbeeld trouwens dat een gemeente huurde dan vervolgens de school van de belegger die dat allemaal duurzaam had gerealiseerd. En toen gingen de energiekosten omlaag en dat vond de gemeente nou weer niet leuk. Maar ja, dat is natuurlijk een hele dubbele manier van denken.
Maar die gaat vanzelf weer omhoog voor die energie.
Nee, het was het duurzaam helemaal.
Goed,
ja.
Het is bijna 9 uur. We staan er nu nog vraagstelling niet naar voren wil brengen. Hartelijk dank voor uw inleiding en het prikkelen van onze gedachten.
Ik hoop
het. Ik heb het idee dat de raad best weer verder mee gaat.
Graag gedaan.
Dank en tot ziens.
Ja.
Zal ik
jou die nota sturen? Oh.
Ja,
maar
dat is het. Oké. Ik ben nog even studie op de realiteit.